Op maandag hebben we dan altijd Francis van Broekhuizen. Ja. Francis, we hoorden je net al even.
Yes.
Want jij gaat weer vragen beantwoorden van luisteraars. Er is een vraag binnengekomen van Hetty Verbrugge. En zij vraagt over de opstelling van koren. Ze vraagt zich af, waarom staan in de meeste koren de sopranen altijd rechts en de alten links?
Dat ligt er ook aan van welke kant je het bekijkt. Natuurlijk vanuit de dirigent gekeken staan ze meestal links. Mm-hmm. De sopranen, dus zij zal wel in het koor staan.
Ja, dus.
Dat is omdat de dirigent moet weten hoe die ze moet aangeven. Dus als iedereen gewoon goed neergezet is, SATB, en dan gaat er altijd van hoog naar laag eigenlijk. Mm-hmm. Dat is de eenvoudigste kooropstelling. Dan weet hij, als hij de sopranen moet aangeven, dat hij gelijk naar links kan wijzen. Of als hij de tenoren, dan weet hij waar ze staan. Anders wordt het een beetje een zootje. Maar je hebt ook kooropstellingen, ligt aan de klank, want we zitten ook natuurlijk, hebben te maken met akoestiek, dat het beter is om de hoge stemmen buiten te hebben en dan de bassen en de tenoren. Vaak zijn er ook minder mannen op koren. Mannen, ga eens allemaal lekker op een koor, als het gemengd koor is, want vaak zijn er weinig. En dan zetten ze die in het midden.
Ja.
Ook zodat iedereen dan de bassen goed kunnen horen. Want bassen zijn fundament in de harmonie.
Dat is een steun.
Dat is een steunpilaar. Dus dan is het sopraan. Moet ik even kijken, want ik moet even mijn aantekeningen erbij. Maar dan is het dus sopraan en alte buiten. En dan tenor en bassen in het midden.
Ja, ja. En kan een dirigent dat zelf ook aanpassen? Als die zegt van, nou ja, we zingen nu in een kerk en daar is de akoestiek zus en zo. En daar gaan we het dan. Dat
nou,
kan.
Ik heb pas met Maria van Nieuwkerken deden we Rutter, Magnificat, met een heel mooi koor uit Rotterdam. En ze deden ook Arvo Pärt, een heel mooi stuk. Te Deum, geloof ik. En toen deed ze allerlei groepen door die kerk helemaal uit elkaar plaatsen, omdat ze een bepaald akoestisch effect wilde bereiken.
Ja.
En dat was heel gaaf. Maar dat is heel moeilijk, want ten eerste moeten de koorleden dirigent wel kunnen zien. En je moet dus ontzettend goed luisteren, omdat het verloop in een kerk, ook de echo, moet ook wel weer kloppen. Dus dat is soms best lastig, maar het kan wel hele mooie effecten hebben. Je hebt ook wel eens opstellingen, dat ligt een beetje aan hoe goed de koren zijn en professioneel ze al zijn, dat je ze ook als kwartetten kan plaatsen. Dus sopraan, altenor, bas en dan sopraan, altenor, bas. En dan dat je als kwartet elkaar goed kan beluisteren. En in een cirkelvorm staan, dat is eigenlijk ook heel mooi, want dan kan je heel goed samen muziek maken. Maar het gaat eigenlijk erom dat de dirigent weet waar iedereen is.
Ja, maar het lijkt me ook wel fijn om met je eigen stem, zeg maar, bij elkaar te staan.
Ja, dat is heel fijn.
Omdat je ook een beetje steunt aan elkaar.
Dat
hè?
Is natuurlijk het allerlekkerste. Ja. En ik weet niet of je weet, maar zingen is hobby nummer 1 in Nederland.
Absoluut,
wist je dat?
Ja.
Dus er zijn ontzettend veel koren. En ik heb er ook met een heleboel koren mogen zingen. En dat is ontzettend leuk. En dan heb je inderdaad gewoon altijd dat iedereen blij is dat hij bij zijn eigen stemgroep staat. En dan worden ze al, schrikken ze al als ik eroverheen gil. Want dan zijn ze ineens de melodie kwijt. En dat is soms ook al een toestand.
Kan je nagaan wat een steun je soms nodig hebt. Hey, en in professionele koren, bijvoorbeeld in de opera, daar zie je mensen in groepjes over het toneel lopen, maar ook soms alles door elkaar.
Ja.
Hoe gaat het dan?
Ja, dat is dus, die mensen zijn natuurlijk eigenlijk in beginsel opgeleid tot solist, operakoor. En die weten ook, die kunnen gewoon op zichzelf wel functioneren.
Die hebben dus die steun niet nodig.
Nou, soms ligt ook aan de muziek. Want ik geloof in Mozes en Aaron, dat is van Schoenberg. Dat is echt een heel moeilijk stuk. Maar daar hebben ze geloof ik prijzen mee gewonnen toen de tijd. Misschien staan ze ook wel in groepen soms bij elkaar. Maar je moet daar toneel spelen. Dus dan gaat het erom, ben ik bij herbergier in een of ander stuk.
Ja.
En of ben ik in Carmen ineens een zigeunerin. Dan sta je met een heel groepje daar. En de ander staat, ja, dat is heeft met toneel spelen en de regisseur te maken hoe je wordt opgesteld.
Ja, die opstelling heeft dus niet iets te maken met wie beter is of wie hoger
nee, maar
in
je
de rangorde
wel,
staat.
Je hebt wel dat je hebt ook zangers die zich altijd naar voren weten te manoeuvreren.
Oh, ja.
Die vinden het leuk. Je hebt sommige zangers die zijn bescheiden, die hoeven niet per se in het spotlight. Maar je hebt ook zangers die altijd, ben ik er een van.
Ik wou net zeggen, namen willen we horen.
Ja, dat ben ik. Dat noemen ze in het Engels een footlight Fanny. Die zich altijd naar voren weten te drukken. Want die willen toch graag in beeld. Ook in de koor, toch?
Jij wil graag in het licht staan.
Ja, altijd.
En van jouw collega's?
Dat weet ik niet.
Nee. Daar doen wij in dit stadium geen mededeling over. Nee. Hey, en bij orkesters, is dat ook een soort van... Ja, tuurlijk is er een vaste opstelling bij orkesten. Die zie je ook gewoon
meteen. Ja, er zijn verschillende. Je hebt een Duitse opstelling en je hebt de Engelse opstelling. Maar dat is helemaal ontwikkeld. Ook in de tijd natuurlijk. Bijvoorbeeld in de tijd van Mozart en Haydn, waar we vandaag al veel muziek van hebben gehoord. Heb je natuurlijk de strijkers zijn dan het merendeel. En dan heb je altijd twee fagot, twee horens. En ik geloof nog een... wat heb je er nog meer bij? Nou ja, dat zijn orkesten van 25 mensen. Mm-hmm. En op een gegeven moment werden er instrumenten uitgevonden. Klarinet, die komt pas vanaf 1800 wordt die belangrijk. En het wordt steeds groter, want op een gegeven moment gaan we ook in concertzalen gaan orkesten uitvoeren. En de strijkers worden op een gegeven moment heel belangrijk, want die vervangen in wezen het basso continuo. Ja. En dat kennen we van Bach, hè? Dus dat er een klavecimbel staat met een cello. Hè? Dat is eigenlijk het fundament van het orkest waar de instrumenten omheen zijn. En dat gaan de strijkers vervangen. Die worden dan het fundament voor het orkest. En de blazers, die zitten daar dan omheen. En dat is ook een goede opstelling voor de dirigent. Dat hij weet, links zitten de eerste violen, rechts zitten de celli. Ja. Dat hij het goed kan aangeven.
Ja, dat ze wel een beetje weten ook wat zij moeten doen. En je hebt ook orkesten die langzaam leeglopen, hè? Waarvan de een naar de ander weg gaat. Daar heb jij wat voor gemaakt.
Ja, dat is bij de Abschiedssymfonie van Haydn. En dat was een hint van Haydn. Daar lopen ze dus uiteindelijk allemaal omste beurt weg.
Ja.
Dat was een hint naar Esterhazy, die altijd maar in het buitenverblijf zat. En dan moesten de orkestleden hun familie missen. En daar werden ze gek van. Dus op een gegeven moment zijn ze gewoon maar weggelopen. En Esterhazy begreep de hint. En de volgende dag mochten ze weer naar huis, naar hun familie.
Gaan wij een stukje van laten horen. De Abschiedssymfonie.
Abschiedssymfonie.
Van Joseph Haydn.